Gegroet, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van uitgeverij Van Oorschot. Mijn naam is Ignaas Schoot en vandaag praat ik met Jacques de Boer, schrijver en al meer dan 25 jaar leerkracht in het speciaal basisonderwijs, over zijn net verschenen boek De Gelukkigste Klas, een schooljaar uit het leven van een onderwijzer.
En mijn rol als meester is om ook een influencer te worden. En ik heb het moeilijk, want er zijn een hoop mensen die die positie ook proberen te verkrijgen.
Eigenlijk was het eerste wat ik wilde vragen of je misschien een stukje zou willen voorlezen uit het boek.
Ja.
Heb je zelf een favoriet gedeelte? Ik heb ook wel nagedacht wat ik mooi zou vinden, maar...
Ik heb erover nagedacht.
Ja?
En dat ga ik even inleiden. Want anders is het lastig, denk ik, om goed te begrijpen. Kijk, we zijn net met een schooljaar begonnen. En het lijkt me leuk om ook in het begin van het boek iets voor te lezen. Dit boek gaat over een schooljaar. Het begint met de eerste schooldag. En het volgt het hele jaar deze klas. En waar ik mezelf mee vergelijk eigenlijk, is met Reprobus. Nou, dat is een mythe over iemand die bekend is geworden als Christoforus, de heilige Christoffel. Reprobus is een reusachtige man van 12 L. Ik ben zelf 1,98. Dus die vergelijking doet al op geld. Maar Reprobus moet mensen helpen oversteken op een gevaarlijke plek in de rivier. Ik zie mijn werk ook een beetje als iemand die mensen helpt oversteken. En zeker omdat ik een eindklas heb, helpen kinderen over te steken naar het voortgezet onderwijs.
Ja, groep 8 van het basisonderwijs.
Het is een groep 8. Ja. Ja. Dus die oversteekmetafoor is belangrijk in het boek. En dus het fragment wat ik ga voorlezen heeft ook met deze Reprobus van doen. En verder is het van belang dat je weet dat ik mezelf... Het boek heet De Gelukkigste Klas. Daar komen ze nog wel over te spreken, denk ik. Maar ik voel me erg verwant aan meester Staal. Meester Staal is een figuur van Theo Thijssen. Die zijn Gelukkige Klas geschreven heeft. Een schooldagboek eigenlijk. En die komt ook even aan bod in het fragment. En ten derde komt in het fragment een terugblik op mijn nachtmerrie in de zomervakantie. Die is bijna ieder jaar komt hij terug in een tent. Wakkeren de droom enorm aan bij mij. En er is ook altijd een droom bij die waarin ik het voor de klas sta en compleet verlies. Mm-hmm. Zo ook in het eerste hoofdstuk beschrijf ik een droom die ik gehad heb, waarbij een filmploeg van het journaal de klas binnenkomt en mij betrapt op het feit dat ik kinderen in de wangen knijp en in de oren knijp om hun de mond te snoeren. Dus volstrekte anarchie eigenlijk. Nou, dat is een nachtmerrie die volgens mij veel leerkrachten herkennen. En daar kom ik ook even over te spreken in het fragment. Droomtijd. Op de eerste bladzijde doet meester Staal, Theo Thijssens literaire afgezant, meteen een belangrijk dagboekmotief uit de doeken. En dan citeer ik: de behoefte om zo af en toe met mezelf geheel alleen te zijn en me een ogenblik of wat te concentreren op beschouwing van het wondere dagelijkse werk van me. Nou, al op de tweede bladzijde is hij zijn eigen criticaster en noemt hij die beschouwingen en verhalen nutteloos. Bijna een eeuw vol onderwijsrevoltes verder is die zelfrelativering op zijn zachtst gezegd voorbarig en te weerspreken gebleken, aangezien De Gelukkige Klas nog steeds gelezen wordt. Meester Staal is tegenwoordig misschien wel net zo legendarisch als Christoffel, of, om zijn schoolmeesterschap toch als mensenwerk te blijven zien, als reus Reprobus. Voor mij geldt in elk geval dat zijn dagboek een reusachtige les is. Meesters en juffen moeten blijven nadenken om te begrijpen wat ze zijn en moeten doen. Net als Staal wil ik dat wonderwerk onder woorden brengen. Alleen is het wonder nog heel ver weg. De computer vloept op slaapstand. Ik loop naar buiten, pak een tuinstoel en draai hem naar het westen. Het zomert dit jaar geweldig na. 'S Avonds zit ik tot laat in de tuin als op een campingveldje. Maar het is vaak nauwelijks een genot. De vrijheid is niet onmatig meer. Altijd dreigt de volgende ochtend, waarop ik mij opnieuw zal afvragen waar mijn collega's in godsnaam door aangeraakt zijn. Terwijl zij popelend door het gebouw zweven, met boeken en mappen in de weer zijn, driftig staan te kopiëren en te redderen in hun lokalen, goedlachs al de eerste tekeningen opprikken en is me iets aan te zien om de haverklap informeren of ik ook een leuke groep heb, ben ik nog bezig de spoken van mijn jaarlijkse zomervakantienachtmerrie te bevechten. Aan het begin van het schooljaar wil ik altijd vluchten.
Dankjewel. En zou je kunnen vertellen waarom je voor dit fragment hebt gekozen?
Nou, wat ik al zei, komt meester Staal even in dit fragment naar voren. Net als hij, denk ik dat het noodzakelijk is om erover te schrijven, om te begrijpen wat voor werk je doet. Kijk, ik doe het al meer dan 25 jaar. En het is niet zo dat ik het allemaal op routine doe. Ik doe dingen op routine, maar hoe meer je op routine doet, hoe meer er overblijft om dan bij stil te staan. En mijn ervaring is juist dat hoe langer ik dit werk doe, hoe complexer ik het eigenlijk ga vinden. En die meester Staal, die komt uiteindelijk tot de conclusie dat er niks belangrijkers is dan een gelukkige klas te zijn. We hoeven enkel maar een gelukkige klas te zijn, schrijft meester Staal. En de rest is altijd nonsens.
En je hebt je boek zelf de gelukkigste klas genoemd.
Ja, en kijk, het is dus een doel om een gelukkige klas te worden. Sterker nog, het is misschien zelf wel een doel om een gelukkigste klas te worden. Dat is in mijn ogen een klas die je voor geen enkele andere zou willen ruilen. Ik zelf heb in zo'n gelukkigste klas gezeten. Ik kon me niet voorstellen dat ik in een andere klas zou willen zitten. Ik voel me volstrekt opgenomen in die groep. Dat lijkt me een prachtige basis om je latere leven op te bouwen. Ik zie de gelukkigste klas als een einddoel van zo'n schooljaar. Dat een aantal kinderen, het is moeilijk meetbaar, maar dat een aantal kinderen het gevoel heeft van, goh, ik voel me volledig gekend in deze klas. En ik zou, ja, wat ik al zei, ik zou niet willen ruilen met een andere groep.
Op welke manier neem je die les mee die je hebt ervaren toen naar je praktijk nu, naar de klas?
Ik hoop in elk geval dat het bij mij, en daar ga ik ook van uit, dat het redelijk goed lukt, dat het veilig is. Ik werk in het speciaal basisonderwijs. Kinderen bij mij in de klas zijn over het algemeen gedragsmatig lastiger dan gemiddeld. Qua leren hebben ze het moeilijker dan gemiddeld. Sommigen zijn zelfs beschadigd, hebben stoornissen. Dus er is wel wat aan de hand. En die veiligheid is zo belangrijk om ze tot leren en ontwikkeling te krijgen. Dus dat is voor mij een heel belangrijk punt. Mm-hmm. De kinderen in het boek zijn niet per se speciaal basisschoolleerlingen. Als je het leest, dan zul je ook nergens een etiket van een kind zien. Ik heb het nergens over autisme of PDD-NOS of AS of ADHD. Of dat heb ik willen vermijden. Er zijn gewone kinderen waar heus wel wat is, maar daar wil ik geen nadruk op leggen.
En wat was de overweging om dat niet te doen?
Op het moment dat je een leerling betitelt als iemand met ADHD, dan zie je al een hele hoop niet meer van zo'n kind. In mijn praktijk probeer ik ook niet zo te denken. Ik weet wel dat sommige kinderen bepaalde stoornissen en moeilijkheden hebben. En dat is goed dat ik dat weet. Maar zo'n etiket kan werken als een eindoordeel. Terwijl ik veel liever zie dat het een soort vertrekpunt is.
Ik wil daar nog wel even over doorgaan. Want ik denk dat in je boek meerduidigheid van taal en de meerduidigheid van ook de leerlingen heel erg centraal staat. Ja, je geeft eigenlijk geen eindoordelen in het boek. De vorm die je dus hebt gekozen als meester om veiligheid te creëren en niet mensen bij hun of kinderen bij hun label te willen noemen, is dat ook waarom je gekozen hebt voor deze vorm van het boek?
Ja, ik denk dat dat heel erg aan elkaars verlengde ligt. Ik wil ook geen eindoordeel hebben over een kind. Je ontkomt er niet altijd aan, maar je moet altijd je antennes open houden om andere dingen nog te zien van een kind. In een van de stukken gaat het over of je als leerkracht of als volwassene of als mens een ander kunt zien groeien. En ik denk dat het bijna niet kan. Ik vergelijk het met het kleinspelletje Anna-Maria Koekoek. Je staat met je rug tegen een muur, achter je bewegende kinderen. Je weet dat ze bewegen, je draait je om en ze staan stil. Sommigen zullen misschien nog wat wiebelen, maar ze staan stil, ze bewegen niet meer. Dus op het moment dat je ze betrapt, staan ze stil. Dus het groeien zelf zie je eigenlijk niet. Dus wat zegt dat over de voorspellende kracht die je hebt als het gaat om daar ontwikkelt het kind zich naartoe? Die is beperkt. En ik heb dan een theorietje, probeer ik uit voor mezelf. die ik even later weer tegenspreek. Maar het theorietje luidt dan, kinderen ontwikkelen zich, mensen ontwikkelen zich alsof het een gebouw, alsof er gebouwen zijn. En als ze ontwikkelen, komt er een verdiepingje bij. Maar de vorm van een verdieping heeft de vorm van het fundament. Zoals kinderen zich grondvesten, zo bouwen ze zich op. En even later in het stuk kom ik daar wel op terug. Ik denk, zo moet ik niet naar kinderen kijken. Ik wil blijven hopen dat er dingen zijn, aan het fundament althans, die ik nog niet gezien heb. Dus ik heb heel erg behoefte aan weerzienverhalen. Dat kinderen terugkomen na een aantal jaar bij mij op school en zeggen van, nou, kijk eens wat er van mij geworden is. En dat ik dan op een blije manier verrast word. En dat gebeurt ook regelmatig.
En om terug te gaan naar het klaslokaal. Ik heb één citaat opgeschreven hier. En dat is, om kinderen aan het leren te krijgen, moet een leerkracht om te beginnen hun dagdromen kennen. En dan even later schrijf je in datzelfde hoofdstuk, dat is een van de eerste stukken uit het boek.
Ja, de droomtijd.
Precies. De vraag is of we onderwijsbreed kinderen nog wel een droomtijd gunnen. Waarom is het zo belangrijk om de dagdromen van kinderen te kennen? En hoe doe je dat zelf?
Om te kunnen dromen moeten ze uit mijn vizier, schrijf ik ook. Kijk, in de klas, als ik ze in de klas heb en ik geef ze les, dan ben ik super alert. Ik zie eigenlijk alles. Ze voelen controle, ze voelen sturing van mij, hele directe aansturing. Maar dat is natuurlijk niet een sfeer waarin je kunt dromen. Dus vandaar ook de behoefte die ze hebben om eens even op de gang te gaan. He, dat is de plek, de gang naar ginder, zeg ik dan. En dat is een plek waar je dus even vrij bent om te dromen. En dromen zijn noodzakelijk, want dan weet je waar je het voor doet. Weet je waar je naartoe wil. Dat geeft je een perspectief. En wij hebben ons onderwijstijd zo volgestouwd met vakken waarvan wij vinden dat die nodig zijn voor onze maatschappelijke dromen, dat ik daar wel een knelpunt zie.
En wat voor vakken zijn dat?
Nou, dat gaat om vakken die het rendementsdenken stimuleren, of die helpen. Rekenen, lezen, begrijpen lezen, technisch lezen en spelling.
En er is steeds meer vraag naar in het debat van daar moet weer de focus op liggen. Maar eigenlijk zeg je, daar zou minder focus op moeten liggen.
Kijk, mijn collega's en in heel Nederland is dat zo, zien heus wel dat andere vakken nodig zijn, alleen maar lezen, rekenen en taal. Dat is zo. En ik geloof ook dat elke leerkracht daar zijn best voor doet om dat te realiseren. Maar het is wel soms lastig om het te realiseren. Want wat gebeurt er op het moment dat kinderen niet voldoen aan de verwachtingen die we ten aanzien van hun speciale ontwikkeling hebben? Dan betekent het dat we extra leertijd voor dat vak in gaan roosteren. We stapelen de leertijd, heet dat in het jargon. En dat gaat dus ten koste van andere dingen. We dreigen kinderen te halveren, soms zelfs te decimeren, als alleen maar kijken naar dit soort leervakken. En dan telt niet meer of kinderen hulpvaardig zijn, of dat ze juist muzikaal zijn, of dat ze juist heel grappig veel humor hebben. Of daar kijken we al niet eens meer naar. De inspectie beoordeelt scholen in eerste instantie op hun eindopbrengsten. Zijn de eindopbrengsten, en dan heb ik het over deze vier vakken, technisch lezen, begrijpen, lezen, rekenen en spelling. Zijn die eindopbrengsten goed, voldoende, dan zegt de inspectie, fijn zo, ga zo door school. En naar de rest wordt niet gekeken. Zijn die eindopbrengsten onvoldoende of twijfelachtig, dan gaat de inspectie verder kijken. Dus vanuit de maatschappij, vanuit de politiek, vanuit de inspectie, worden we wel een bepaalde kant opgestuurd, opgeduwd. Ik vind het belangrijk, en daarom heb ik het er ook over in het boek, dat we er niet in doorslaan. Dat we ook echt oog moeten hebben voor die andere dingen.
Ja. En daar is daar genoeg oog voor nu op dit moment?
Nou, we dreigen het te verliezen. Wat er bijvoorbeeld nu aan de hand is, kijk, we hebben natuurlijk die lockdown gehad. Ik kan er even niet omheen. Het was halverwege maart gingen de scholen, de basisscholen, 6 weken dicht. Toen kwamen er nog 2 mei vakantieweken achteraan. Dus we waren 8 weken dicht. Toen kwamen we terug. De week dat we de kinderen weer op school kregen, deed de inspectie een bericht uitgaan dat ze bang was dat de kinderen leerachterstand hadden opgelopen. Dus afstandsonderwijs zorgt voor leerachterstand. scholen meten wat is de leerachterstand nu. En ik dacht alleen maar, de afstand die ik wil meten is de afstand tussen de kinderen onderling. Ik was gewoon bang dat we geen groep meer zouden zijn. Dat vond ik veel relevanter dan de leerachterstanden.
Dus weer die meesterstaal eigenlijk.
Ja. En uiteindelijk bleek in mijn geval ook wel dat die zorg terecht was.
Ja? Ja. Wat is er gebeurd?
Nou goed, dat is nu niet zo belangrijk. In het boek heb ik ook, en dat wil ik een beetje vermijden, ik heb het niet over kinderen die echt bestaan. Het zijn constructen. Dus de leerlingen die ik hier opvoer, het zijn allemaal leerlingen die ik bij elkaar heb gefabriceerd. Alles is wel eens gebeurd wat er in het boek staat. Hè? Als het om die leerlingen en die anekdotes gaat. Maar ik hoop niet dat kinderen zich per se heel erg terug herkennen. Dat hoeft wat mij betreft niet. En wat er de afgelopen jaar met mijn groep gebeurde, dat is ook niet zo wezenlijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat kinderen leren op het moment dat ze het gevoel hebben in een groep te zitten. We zijn sociale dieren. Op het moment dat de meester-leerlingrelatie omdraait, dat de meester dus de leerling van de leerling wordt, is ook een belangrijke afstand overbrugd. En die omkering moet je als meester zelf maken. Een leerling zal door wat hij doet en zegt een voorbeeld voor me kunnen zijn, in een bepaald opzicht. Maar hij zal het nooit met die intentie zijn. Ik moet dat herkennen. En ik moet dan beslissen, oh, nu ben ik even zijn leerling. Ja, dat is prachtig als dat gebeurt. Maar dan wil ik het ook, kijk, en het is een beetje een open deur, hè, dat je als meester van leerlingen kunt leren, of dat je als volwassenen van kinderen kunt leren. Ik vind dat een makkelijk cliché. Maar het is wel waar, maar het is niet makkelijk waar. Het is, als het zich voordoet, dan is het echt een wonder aan de hand. Het wonder waar Staal naar op zoek is. En ik eigenlijk ook.
En het wonder is ook om de niet opvallende leerlingen, om die te maken tot mensen waar je van leert.
Dat is het ultieme doel wat je als meester kunt hebben. Dan is ook echt de afstand naar iedereen overbrugd. En in het boek staan een aantal voorbeelden in van omkeringen. En het eindigt ook met het idee van, ja, het is wel heel mooi bedacht. Maar ben je ook leerling geweest van een Giorgio bijvoorbeeld, die in het boek een belangrijke rol heeft? Of ben je ook leerling geweest van een onopvallend kind wat stil meegedaan heeft? Heb je alle kinderen gezien en heb je naar alle kinderen willen luisteren?
En als je naar jezelf kijkt?
Nou, dan lijk ik ook erg op meester Van Dalsen. In zijn zelfreflectie was hij ongelooflijk kritisch. Die zelfkritiek heb ik eigenlijk ook wel. En tegelijkertijd kan ik ook echt wel denken, als kinderen na zo'n jaar afscheid van me nemen en blij zijn, dat ik dan kan denken, oh, nou, het is gelukt. Het is niet perfect gegaan, maar het is wel gelukt. Iedereen is op een plek waar hij goed verder kan.
Dus het is genoeg.
En dan is het genoeg.
Ja.
Ja, goed dat je dat woord noemt.
Ja, precies. Want in het boek, een van mijn favoriete stukken gaat over meer en genoeg. Het hoofdstuk In de Maak. Dat is zo'n hoofdstuk wat heel erg zo heen en weer beweegt. Van, moeten we meer willen? Willen we meer als mensen? Of moeten we genoeg nemen met genoeg? En daarbij gebruik je de filosoof Peter Sloterdijk en de Friese kunstenaar Douwe Elias. Ja. Zou je iets kunnen vertellen over wat is precies die spanning tussen meer en genoeg?
Nou kijk, Peter Sloterdijk schreef het boek Je moet je leven veranderen. En dat is een regel uit een gedicht van Rilke. En Rilke schreef dit gedicht naar aanleiding van een bezoek aan het Louvre, waarin hij een beeld van Apollo zag. En dat is een gehavend beeld, een ledematenloos beeld. Maar het beeld straalde iets uit en Rielke zei, het beeld zegt tegen ons als kijker, je moet je leven veranderen. En Peter Sloterdijk gebruikt dat in zijn boek, dat de geschiedenis is van hoe mensen altijd maar streven naar meer en beter en hoger. We zijn vanaf begin af aan opgenomen in prestaties, velden en statusklassen. Dus dat is de ene kant. En dat is iets wat je wel herkent, denk ik, in de meritocratie van vandaag. Als je goed presteert, doe je het goed in het leven. En je wil eigenlijk altijd maar meer. Ook scholen doen daar aan mee. Nou hebben wij in de stad Franeker de schilder Douwe Elias. En Douwe Elias schildert bijzondere portretten. Dat zijn portretten van kinderen met het Down-syndroom. En ik sta regelmatig voor de ramen van zijn galerie. En dan kijk ik naar die portretten. En dan voel ik me net Rielke, die voor het Apollo-beeld staat. Maar anders dan dat gehavende Apollo-beeld, een imperfect beeld, zijn het ook imperfect. En vind ik dat er een hele andere zeggingskracht van uitgaat. Namelijk, wees volkomen in hoe je bent. Dus je moet je leven veranderen. Kun je ook interpreteren als wees blij met hoe je bent. Straal zoals ik en wees blij met hoe je bent. Het is genoeg zoals je bent. Wees volwassen kind. En volwassenen behandelen een kind niet zoals alsof het een tussenfase is na de volwassenheid. Nee, het kind is gewoon het kind en is genoeg zo. Ja, en het spanningsveld zit hem erin dat wij als school willen wij natuurlijk dat kinderen zich ontwikkelen. Het is logisch dat we dat willen. Het maximale eruit te halen. Iedere schoolgids die je openslaat heeft dit soort woorden in zijn mond. Maar dan kom ik weer even terug op dat rendementsdenken. We dreigen te veel, te eenzijdig onderwijs aan te bieden. Waardoor je nooit denkt van nou, het is goed zo. De kinderen mogen nu even wat anders doen. En ze mogen even op een andere manier zichzelf ontwikkelen.
Maar tegelijk beschrijf je wel het belang van dromen. En het iets dromen van iets wat je nog niet bent. Dus het wel ergens naartoe gaan en in beweging blijven.
Ja, en dat is zeker waar. En die uitdaging is er ook. Maar sommige kinderen dromen ook hele andere dingen. En nou, ik zei al, ik ben leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Maar ook in het reguliere onderwijs heb je kinderen die... Daar kun je aan blijven trekken. Maar op een gegeven moment moet het ook genoeg zijn.
Wat ik mooi vond aan het boek is eigenlijk dat het... En het belang van dromen, wat je ook eerder beschrijft... Verbeter me als ik het verkeerd heb gelezen vooral. Maar dat het de rol van een docent of een meester eigenlijk is... om kinderen hun eigen dromen te leren herkennen... en te durven gaan voor die dromen. Dat de beweging, de ontwikkelbeweging eigenlijk vanuit de kinderen zelf komt. En dat ze zichzelf trouw durven zijn. Ja. En dat lijkt me een ongelooflijk moeilijke opgave als meester.
Ja, dat klopt ook. Iets wat ik niet in het boek beschrijf, maar dat heeft hier wel heel erg mee van doen, is de film Dead Poets Society. Daar staat de leraar, Robin Williams, die gaat op zijn tafel, op zijn bureau staan en die pakt het boek, het leerboek, en die scheurt de bladzijde eruit. En hij stimuleert zijn kostschooljongens om dat ook te doen, om hem na te volgen en zelf te gaan nadenken. Dat is belangrijk, jezelf gehoorzamen. Tegelijkertijd, als je jezelf gehoorzaamt, wie gehoorzaam je dan eigenlijk? Die vraag stel ik me ook.
En wat heb je een antwoord
op? Ja, daar heb ik denk ik wel een antwoord op gevonden. Hoewel het natuurlijk altijd bij mij zo is dat als ik wat langer nadenk, dat er misschien weer een ander antwoord komt. Maar ik denk dat het zo is dat je, kijk, je zelfbeeld is niet van jezelf. De manier waarop je over jezelf denkt, wordt door andere mensen in jou aangericht eigenlijk. Hoe mensen op jou reageren, is heel vormend voor jouw zelfbeeld. Van jongs af aan geldt het al. Nou, en als je jezelf gehoorzaamt, dan denk ik dat je je vereenzelvigt met diegene die voor jou belangrijkste was bij het maken van je zelfbeeld. Je hebt influisteraars nodig. Je hebt mensen nodig die zeggen van, hey, jij kan het. Jij kunt het. Doe wat je kunt. En mijn rol als meester, of mijn taak als meester, is om ook een influencer te worden. En ik heb het moeilijk, want er zijn een hoop mensen die positie ook proberen te verkrijgen.
Ik vind het echt een prachtig boek. Ik las het soms alsof ik een uitzending van Zomergast eigenlijk zat te kijken. Allerlei filmpjes, films, boeken, filosofen, dichters komen voorbij. En je laat eigenlijk zien ook hoe je zelf bent geworden via anderen. En gegroeid bent ook als meester, denk ik. En hoe heb je op deze manier leren schrijven?
hoe heb ik dit geleerd?
Of hoe doe je dit?
Kijk, ik hou ongelooflijk veel van literatuur. Maar ik hou ook van schilderkunst. En, dus ik heb mijn eigen wereld hierin betrokken. En zo kijk ik, met die blik kijk ik gewoon.
Kun je die blik beschrijven, wat voor blik dat is?
Kijk, op het moment dat je iets meemaakt in je klas of buiten de klas of wat ook maar, hè, je maakt iets mee, dan kun je een vermoeden krijgen van dat er iets uit te halen valt. Dan, hier zit een verhaal in, hier zit een essay in, hier zit een gedachte in. En op het moment dat je een vermoeden krijgt, dan gaan je essayistische antennes uitstaan. En dan is het wonderbaarlijk, maar dan vind je van alles. En daar hoef ik niet eens zo gek veel moeite voor te doen. Of dan herinner ik me ineens denken van, oh ja, maar dat kan ik er ook eens bij pakken. En ja, dan is het de kwestie van jezelf ongelooflijk in de nest te werken. Want je begint met alleen maar een vermoeden. En dan schrijf je door en dan kom je er niet uit. En dan raak je even in paniek soms. Ik ga vaak lopen.
Mm-hmm.
En dan is het de kwestie van een goede formulering vinden. Woorden helpen je, de juiste woorden helpen je naar een uitweg. Ja, dat is altijd een verrukkelijk moment.
Hoe voelt dat als je dan...
Nou, dat voelt als een verrukkelijk moment. Dan denk je, nou snap ik mezelf. Nou snap ik waar ik eigenlijk naar op zoek was. En soms kan het echt wel even duren.
En tot slot nog een laatste vraag. Zou je een poging kunnen doen na het schrijven van dit boek en er veel op bespiegelen, om dat wonderwerk van de meester en de juf te beschrijven?
Ik denk toch dat het te maken heeft met de laatste fase van een schooljaar, waarin je de leerlingen anders ziet. Over het algemeen beëindigen wij de eindklas met een kamp. En dan zijn we niet meer in een didactische setting. En kinderen zien mij anders en ik zie hen anders. En dan zie je eigenlijk meer van hoe het kind is dan alleen maar in die schoolklas. Ja, ik denk dat je dan... Het komt regelmatig voor dat ik dan denk, oh, dat had ik nog niet gezien. Zeg, wat is dat prachtig. Dat is een wonder. En ik denk ook dat het te maken heeft met het voortschrijdend inzicht dat je als leraar hebt als je het werk langer doet. Dat je ontdekt hoe prachtig complex het eigenlijk is. Meesters taal verfoeit meesters die alleen maar hoger op willen klimmen. Kijk, in die tijd honderd jaar terug was het net als nu. Leraren voelden zich onderbetaald. Heel veel probeerden hoger op te komen en die gingen dan een studie doen. Meesters taal doet een studie Frans en probeerde dan hoger op te komen in een hogere school. Maar hij verfoeit mensen die korter dan 10 jaar voor een klas staan. En daar ben ik roerend met hem eens. Als je iets van een wonder wil ontdekken, moet je iets van de complexiteit ontdekken. En in de eerste 10 jaar ben je vooral bezig met hoe hou ik alles onder controle? Hoe krijg ik alle didactische vaardigheden in mijn vingers? En hoe ga ik met de ouders om? Al die dingen, al die aspecten. Maar als je wat langer meeloopt, ja, dan verdiept het zich. En ik denk nooit dat ik een thema als meer of genoeg had kunnen schrijven in die eerste 10 jaar. En al die mensen op wiens schouders ik sta in het boek, zitten geen pedagogische methodeschrijvers bij. Ik schrijf ook nergens op hoe het moet. Het boek is gewoon hoe ik het ervaar. En ja, goed, ik ben iemand die meer dan 25 jaar voor de klas staat. Dus ik hoop dat mensen dan eens even wat anders daarna kunnen gaan kijken naar hun werk.
Dankjewel, Jacques.
Heel graag gedaan.
Ik sprak met Jacques de Boer over zijn boek De Gelukkigste Klas, een jaar uit het leven van een onderwijzer. De Gelukkigste Klas verscheen bij uitgeverij Van Oorschot en is verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel of via www.vanoorschot.nl. De Gelukkigste Klas is ook verkrijgbaar als e-book. Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. En voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact@vanoorschot.nl. Deze aflevering van Oorschot werd gemaakt onder redactie van Marco van der Wal, muziek Barry de Bruin en presentatie en productie door mij, Ignaas Schoot. Bedankt voor het luisteren